Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu eerst uit Psalm 101, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Psalm 101, vers 2. Zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in de openbaring aan Johannes, daarvan het 22e hoofdstuk. Schriftlezing voor deze avond is openbaring 22. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
dan lezen we nu Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zon van nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten, en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die fel is, dat hij nog fel worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardig worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. En uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Wie deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastiglijk, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 45 gaan we zingen, het vijfde vers, men ziet u blij. In statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien, ook het zesde. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, is uw Heer, iets moet u voor hem buigen. Zijn de versen 5 en 6 van Psalm 45. Met de hulp des Heren wensen in deze avond uw aandacht te bepalen bij wat u is voorgelezen in Openbaring 22, daarvan het 17e vers. Waar wij Gods woord lezen in Openbaring 22, vers 17, en de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. De geest en de bruid. Drie werkwoorden staan in dit tekstgedeelte, drie gedachten. In de eerste plaats zeggen. De geest en de bruid die zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. De tweede plaats komen, het komen zelf, immers. En die dorst heeft, komen. In de derde plaats het nemen. En die wil, nemen het water des levens om niet. De geest en de bruid zeggen, komen, nemen. Het gaat in deze tekst over de wederkomst van Christus. Daar wordt naar verlangd in deze tekst en in deze gemeente en in mijn hart. Wordt er verlangd naar de wederkomst van Christus? Die grote dag waar we vanavond belijdenis van hebben afgelegd, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? Misschien schrik je van die vraag. Hoe kun je toch verlangen naar de wederkomst? Dat kan toch alleen als je er gereed voor bent. Als het vlak mag liggen tussen God en tussen ons. Hoe kun je ooit verlangen naar de wederkomst als je schuld niet is vergeven? Als Christus niet onze borg en zaligmaker is. Dan is er een grote nood. En als het goed is, gevoelen we vanavond dat ook als nood. Want we worden opgeroepen, zo zullen we straks in onze eerste gedachte horen, om mee te spreken. Laat Christus wederkomen. En alles, alles in het leven van de zaligmaker wijst heen naar de wederkomst. Denk eens aan zijn geboorte. Wijst de geboorte van de Heer Jezus niet heen naar de wederkomst? Ja. Zijn geboorte was zijn eerste komst op deze aarde. De wederkomst is de tweede komst op de wolken des hemels. En zijn sterven? Ja. Want kort voor zijn sterven heeft hij uitgesproken, het is volbracht. Op de dag van de wederkomst zal het klinken, het is geschied. De opstanding? Ja. Want het graf van de borg ging open als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En op de dag van de wederkomst gaan alle graven open. Hemelvaart, ja, wijst ook naar de wederkomst. Dat heeft de engel zelf gezegd. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Pinksteren, vorige week, wijst dat ook naar de wederkomst. Ja, want als Petrus op de Pinksterdag gaat prediken, dan haalt hij een profetie aan uit Joël over de laatste der dagen. En daar leven wij in. Er hoeft om zo te zeggen niets meer te gebeuren wat Christus betreft, voordat de wederkomst er zal zijn. Dus alles, alles in het leven van de zaligmaker roept om de wederkomst. Roept het wereldgebeuren ook om de wederkomst? Een van de ernstigste verwijten die de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling gemaakt heeft is, Gij onderscheidt wel de tekenen van het aardrijk, het weer, voorspel je aan de hand van hoe het weer nu is. Maar kunt gij de teken der tijden niet verstaan? Dit boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. Christus heeft het verweten. Als wij niet leven met het oog op de wederkomst. Ach, heb ik dit jaar al één keer ernstig nagedacht over de wederkomst? Heb ik er al een keer naar verlangd? Daarover gaat de tekst. En de geest en de bruid zeggen kom. En die tekstwoorden zijn een troostboodschap. Dat is het hele boek Openbaring. Een troostboek. Geen voorspellingsboek. Wat er precies allemaal wanneer zal gaan gebeuren, dat is al te vaak gebeurd. En al die voorspellingen zijn op niks uitgelopen. Nee, het is een troostboodschap, geschreven in een tijd van verdrukking, want Johannes de apostel zelf zit op Patmos, verbannen. En hij schrijft onder andere een brief aan de gemeente van Pergamus, en daarin schrijft hij over Antipas, een getrouwe getuige, die gedood is om de naam van de zaligmaker. De vervolging zal veel zwaarder worden. En juist daarom laat Christus een troostboodschap opschrijven. Wat is de troost van het boek Openbaring? God regeert. En Christus heeft overwonnen. Er is een troon in de hemel, kunt u in Openbaring 4 lezen. Rondom de troon een regenboog, als een teken van het verbond. Christus heeft alles overwonnen. En daarom, met de kerk van Christus, vanavond wordt die bruid genoemd, kan het ook niet verkeerd gaan. En die troostboodschap in het Bijbelboek Openbaring, die spitst zich elke keer toe op de wederkomst. We lezen over 7 zegelen, 7 bazuinen, 7 violen, en elke keer volgt op het 7e een voorzegging van de wederkomst. En zo ook het laatste boek van Openbaring, het laatste hoofdstuk van Openbaring, gaat ook weer naar de wederkomst. En hij toonde mij een zuiver rivier van het water des levens. Zo begint Openbaring 22, Nieuwe Jeruzalem. En vanaf hetzelfde vers spreekt Christus zelf tot zijn dienstknecht Johannes. En dan valt ons op dat hij 3 keer zegt, zie, ik kom haastelijk. Vers 7. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Vers 12. En ziet, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Vers 20. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. 3 keer. In het laatste hoofdstuk van Openbaring spreekt Christus troostvol. Het zal niet zo lang meer duren. En dan kom ik terug. Dan haal ik mijn bruid thuis. Is dat een troostboodschap? Iemand zegt, alleen als je bij die geestelijke bruid hoort. Ja, dat is ook zo. Als we niet bij de geestelijke bruid van Christus horen, als we geen kind van God zijn, biedt deze tekst in het licht van de wederkomst weinig troost. Hoewel we straks ook mogen horen dat deze woorden uit de tekst voor iedereen een hartelijke, indringende oproep zijn om de Here te zoeken, maar die enige troost beide in leven en in sterven. Die is onlosmakelijk verbonden aan Christus. Zul je die twee nooit losmaken. Want je kunt ook een troost zoeken in een uitredding. Het is een voorrecht als je die krijgt. Maar het is niet de enige troost. Je kunt een troost zoeken in een mooie psalm die je wel eens gehoord hebt. Dat gun ik je best wel. Maar het is niet de enige troost. De enige troost is onlosmakelijk verbonden aan Christus. En wie buiten Christus de enige troost zoekt, zal mispakken. Eeuwig mispakken. En nu spreekt Christus, zie ik kom haastelijk. En dan moeten we ook niet gaan redeneren en niet gaan zeggen, ja maar er zijn al 2000 jaar voorbij gegaan. Dat deden ze ook al in de tijd van de apostel Petrus. Je kunt erover lezen in 2 Petrus 3. De spotters zeggen, het blijft toch allemaal hetzelfde. Toen al waren er zulke spotters. En toen heeft Petrus antwoord mogen geven. U rekent wel. Maar weet u wel dat in de ogen des Heren 1000 jaar als één dag zijn. Dus er zijn maar als 2 dagen voorbij gegaan sinds het sterven en de opstanding van Christus. Dat is nog niet zo lang. En daarom als Christus spreekt, zie ik kom haastelijk, zijn die woorden waar, getrouw. Bevatten ze een troost? Welk antwoord mag Christus als de geestelijke bruidegom verwachten, als hij 3 keer in Openbaring 22 uitspreekt, zie, ik kom haastelijk. Dan mag hij het antwoord verwachten. O, wat is dat tot vreugde. Wat is dat tot vreugde. Als kinderen kan wel eens gebeuren, hè? Eerder thuis zijn dan ouders. File enzovoort. Dan kan het zijn dat moeder een appje stuurt. Ik kom er bijna aan hoor. En daar is het kind blij mee. En die wacht dan. En als moeder binnenstapt of als vader binnenstapt. Zegt het kind fijn mam dat u er bent. Hè? Zou toch raar zijn als het andersom is. Zou toch vreemd zijn als dat kind terug appt. Ach blijf nog maar 2 uur weg hoor. Geeft helemaal niks. Wel. Wat mag Christus nu verwachten? Als hij als de hemelse bruidegom uitspreekt, zie ik kom haastelijk. Welk antwoord mag hij verwachten? Welk antwoord geeft mijn leven? Want we zouden van alles kunnen zeggen. Maar mijn leven geeft antwoord. Hoe dan? Wel, als ik in dit leven, gewoon gisteren, eergisteren, morgen. Als ik in dit leven me helemaal ingraaf in de dingen van de tijd. Als een mol me ingraaf in deze wereld. En maar voortdurend aan het denken ben van hoe heb ik een zo prettig mogelijke dag. Hoe kan ik, enzovoort. Dan geeft mijn leven antwoord. Christus. U zegt wel, zie, ik kom haastelijk, alstublieft niet. Alstublieft niet. Ik ben nog zo druk met de dingen hier beneden, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Aangrijpend, hè? Wat aangrijpend? Het is schuld. Het is God onterend. Als ik hier van deze aarde een hemel wil maken, en ik wil maar zoveel mogelijk plezier, geluk, rijkdom enzovoort hebben. Dan maak ik dat ik onvatbaar ben. Voor deze roep van Christus. Wat mag Christus verwachten? Hij mag blijdschap verwachten. Hij mag verwachten wat er in het 20e vers staat. Als hij voor de 3e keer in Openbaring 22 zegt, ja, ik kom haastelijk, amen. Dan mag hij verwachten, die zucht, dat antwoord. Ja, kom, Heer Jezus. En om dat roepen op te wekken, zendt Christus zijn Heilige Geest. Want Christus weet, er is niemand die naar God zoekt. Er is niemand die naar God verlangt. We zijn allemaal van nature ganselijk onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. En Christus weet ook, waar genade verheerlijkt is, daar is nog altijd die strijd tussen vlees en geest. En de geest die verlangt naar de dingen die van de geest zijn. En het vlees, dat verlangt zo naar de dingen die van het vlees zijn. En daarom moet dat geestelijke verlangen worden opgewekt. Door wie? Dat kan alleen door de Heere zelf. Door de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. En daarom dat wederbarende werk van Gods Geest is voor ons allemaal absoluut onmisbaar. Anders zal er nooit een geestelijk verlangen zijn naar God. Wat een wonder dat de Geest in het 17e vers voorop staat. En de Geest en de bruid zeggen kom. Het is dus eerst de Geest. Dat is eigenlijk wel opvallend. De Heilige Geest verlangt dus naar de wederkomst van Christus. Zou je dat kunnen uitleggen waarom? Waarom verlangt de Heilige Geest naar de wederkomst van Christus? Dat de kerk verlangt naar de wederkomst van Christus, dat zou je nog kunnen begrijpen, want dan hoeven ze nooit meer te zondigen, kunnen ze nooit meer verdrukt worden. Maar de Geest, dat gaan we verstaan als we in Johannes 16 lezen wat het werk is van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Die zal mij verheerlijken. Verheerlijken. En o, wat is het tot heerlijkheid van Christus als hij wederkomt. Als door iedereen gezien wordt. Dat hij door de Vader als een rechter van hemel en van aarde wordt aangesteld. Wat is het tot eer van Christus als hij dan al de zijnen opwekt uit de graven, verenigt met hen die dan nog leven en ze allemaal plaatst aan de rechterkant van de troon als de schapen van de kudde. Is het niet tot eer van Christus als hij zijn hele bruidsgemeente aan zijn Vader voorstelt, geen vlek, geen rimpel, om de drie enige God eeuwig groot te maken. En daar verlangt de Geest naar. Dat Christus in die weg de eer ontvangt. Ook Christus zelf verlangt naar de wederkomst. Dat weten we uit het hoge priestelijke gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Christus verlangt er ook naar om zijn hele bruidsgemeente door de Vader verkoren, door zijn bloed gekocht, aan zijn Vader terug te geven, opdat God alles zou zijn en in allen. Weet wie er nog meer verlangt naar de wederkomst van Christus? De gestorven martelaren. Openbaring 5 spreekt erover, hè, die zielen onder het altaar, die roepen, hoe lang, hoe lang? Ze moeten nog een kleine tijd rusten. En dan zal Christus wederkomen. En in onze tekst lezen we dat ook de bruid verlangt naar de wederkomst van Christus. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En als de bruid waarlijk een bruidsgestalte heeft, dan verlangt ze ook naar de wederkomst van Christus. Dat is toch te begrijpen. Als een jongen tegen zijn verloofde zegt, joh, vandaag over 2 maanden hopen we te trouwen. Fijn hè, het komt dichtbij. En zijn verloofde die krijgt een strak gezicht. En die schrikt. En die denkt, lieve help, is het al zo dichtbij? Ja, dan is er natuurlijk wat aan de hand hè. Dan klopt er iets niet. Als het goed is, zegt die verloofde, inderdaad, ik kan eigenlijk nauwelijks wachten. Dat mag de bruidegom van de bruid, mag de bruid verwachten. Als er een relatie is van liefde en een verlangen om samen door de band van het huwelijk verbonden te worden. Wel, is het niet veel meer dat Christus het van zijn bruidsgemeente mag verwachten? Om geheel met hem verenigd te worden. En het is de Geest. Het is de Geest die geestelijke vereniging met Christus bewerkt. Hij is de Heere die levend maakt. En niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dus het eigendom te zijn van Christus dan door de Heilige Geest. Het is ook de Geest die leert zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Oh, wat is dat werk van de Heilige Geest noodzakelijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat het werk van de Heilige Geest ook doorklinkt in de prediking. En mooie jonge mensen, volwassenen, altijd maar aandachtig naar luisteren. Want het kan best zijn dat er echt gepredikt wordt wie Christus is. In zijn volheid, in zijn genade. En dat het dan eigenlijk stopt. Ja, dan nog de oproep om hem door het geloof aan te nemen en dan stopt het. Maar dan wordt er een heel belangrijk punt gemist in de prediking. Namelijk het werk van de Heilige Geest. Het werk van Christus in zijn verhoging, die de Heilige Geest zendt, om zondaren levend te maken, om de wet te laten werken in het hart, om schuldig te stellen, om in te blikken in mijn verlorenheid voor God, maar om ook de dierbaarheid van Christus te laten prediken, zodat dat weerklank gaat krijgen in het hart. Ja, om tot Christus te leiden, daar is altijd de Heilige Geest voor nodig. En daarom is het zo'n voorrecht dat de Geest hiervoor opstaat in de tekst. En het is ook door de Geest dat die bruidsgemeente verzameld wordt. Het is eigenlijk al een wonder op zichzelf. Dat het woordje bruid in de tekst staat. En de Geest en de bruid. De bruid. Wat moet er van de hele mensheid gezegd worden door Genesis 3? De Bijbel is daar eerlijk over. Allemaal vijanden van God. En dan toch de naam bruid. Waar komt die naam vandaan? Uit Gods eeuwig welbehagen. Dat is echt een naam die door God zelf is uitgedacht. Door het zalven van zijn eigen zoon als borg, als middelaar, als hoofd van het verbond, als bruidegom van de kerk. Dat is echt een naam die voortvloeit uit de eeuwige liefde van de zoon van God. Hij die zichzelf wilde overgeven in de bittere dood des kruises om de bruidsgemeente te betalen met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. De naam bruid, dat is zo'n wonderlijke naam. Verbonden aan het werk van de Heilige Geest, die zondaren trekt, vatbaar maakt voor de zaligmaker. En dan gaat de Heilige Geest inderdaad Christus verheerlijken, Christus noodzakelijk maken, want die wet, wat eist die wet, wat vloekt die wet, wat toornt God tegen de zonde, daar is geen ontkoming dan alleen als ik in de ark der behoudenis in Christus ben, en zo drijft de Heilige Geest voort. En hij lokt dierbaar, door het heilig evangelie komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En zo leert de Heilige Geest te zoeken de dingen die boven zijn. Maar nu staat er nog iets achter. En de Geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort, zeggen kom. De eerste keer staat er zeggen. 6 letters. De tweede keer staat er zeggen. 5 letters. En tussen die eerste keer en die tweede keer zit inderdaad een fors verschil hoe het werkwoord gebruikt wordt. De eerste keer is de werkelijkheid. De Geest en de bruid, meervoud. Ze zeggen allebei, kom. Maar de tweede keer zeggen en straks ook komen. Nemen het water des levens om niet, dat is een ander gebruik van het werkwoord. Op school leerde je dan aanvoegende wijs. Een wens, een indringende wens, ja een aansporing, zo mogen we het hier wel zeggen, een krachtige aansporing. We mogen deze tekst dus zo uitleggen en de Geest en de bruid ze zeggen, dat doen ze, kom. En die het hoort, laat hij, laat zij ook zeggen kom. Of nog sterker. Er staat zelfs een gebiedende wijze in de oorspronkelijke taal. Hij of zij die het hoort, die moeten het zeggen. Die moeten het nazeggen. Dat is wat. Ja. Kan dat dan? Mag er van onbekeerde mensen verwacht worden? Dat ze het nazeggen. Kom Heer Jezus, kom haastig. God roept ons daartoe op. Om het allemaal te zeggen. Die het hoort. Die het hoort. Laat zij, laat hij, ja hij of zij moet zeggen. Kom Heer Jezus. En ik durf het niet. Toch moet het. Ja, maar dan loop ik vast. Gelukkig. Oh, wat ben ik daar blij mee. Als je daarmee zo grondig vastloopt. Dat je met die nood naar de Heere vloog. De Heere, ik moet het zeggen. En ik kan het niet. Ik durf het niet. En misschien moet je wel eerlijk belijden. Ik wil het niet eens zeggen. Ik wil het niet eens zeggen. Het leven, dat ligt toch voor me. Oh, als ik eenmaal 70 ben, dan wil ik er eens over nadenken om het te zeggen. Maar nu al 12 jaar oud, 16 jaar oud. Mensen, dat is toch geen leeftijd om te zeggen, kom Heer Jezus. En toch moet het. En dat is het einde van alle tegenspraak. God gebiedt het. En die het hoort, laat hij ook zeggen, kom. Ja, hij moet, zij moet zeggen, kom. En als we dat dan maar niet zeggen, omdat we het niet durven of niet kunnen of niet willen, dan zijn we ongehoorzaam aan de Here. Het is wat. Je krijgt in deze tekst helemaal geen ruimte om onbekeerd door te leven. Gods woord geeft ons ook geen ruimte. Die ruimte proberen we misschien zelf te krijgen. Maar die krijgen we niet van de Heer. En daarmee heeft hij juist onze waarachtige bekering op het oog. Juist daardoor. Om juist daarmee bij de Heer te komen. Heer, ik heb deze opdracht gekregen. Hoe moet het toch? Zo kan het ook zijn in het leven van hen. Die niet mogen ontkennen dat de Heer in hun leven de eerste is geweest. Maar het betekent niet dat ze gelijk allemaal maar durven zeggen. O, kom Heer Jezus. Oh, er kan nog zoveel schrik zijn. Die schuld die open staat. De aanvechting, de bestrijding, de duisternissen in de ziel. Ik zal eerlijk zeggen. Het is nog niet eens zo vaak. Dat ik kinderen van God dat verlangen heb horen uitspreken. Echt dat verlangen. Naar de wederkomst van Christus. En dat is ook tot onderzoek. Hoe komt dat? Waarom? We gaan naar onze tweede gedachte. Komen. De tekst gaat verder. En die dorst heeft. Komen. En straks onze derde gedachte, daar nauw aan verbonden. En die wil. Nemen het water des levens om niet. Dorst. Dat is een beeld, dat begrijpen we wel. Hoewel. Ik denk dat ik maar één keer in mijn leven echt dorst heb gehad. We zeggen het wel eens, hè, maar ik heb dorst. Nou ja, dan pak je een glas water of iets anders. Maar echt dorst. Echt dorst. Je smacht van de dorst en je hebt geen water bij je. Dorst. Dat is in de Bijbel een beeld van verlangen. Straks gaan we het zingen in Psalm 42 van dat hert, dat dorst. Dat dorst. Dorst als een beeld van een verlangen. Die verlangen heeft, waarnaar? Nou, schrijf het eens op. Waar verlang je naar? Waar verlang je het meeste naar? Vraag het eens aan 30 willekeurige hagenezen die je tegenkomt. Joh, waar verlang je naar? Je kunt allerlei antwoorden krijgen. Geluk, dat zal best vaak gezegd worden. Ik verlang naar geluk. Ik verlang naar erkenning. Ik verlang naar carrière. Ik verlang naar vrienden enzovoort. Ja, weet je. Als dat in ons leven bovenaan staat, ketst deze tekst af op ons hart. Want het gaat hier helemaal niet naar een dorst naar de dingen van de wereld. Het gaat hier over een geestelijke dorst naar de Heere, naar Christus. Als ons hoogste verlangen vervuld kan worden met de dingen van het leven, ketst deze tekst af op ons hart. Dan is het als twee noordpolen van een magneet. Die kun je proberen tegen elkaar te krijgen, maar elke keer lukt het net niet. Het sluit niet aan. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. De kerkdienst is voorbij. Je zegt, ja, eigenlijk, ja, er is wel gepreekt of er is wel gelezen, maar het ging wel over iets. En dan bedoel ik niet als uw geheugen u in de steek laat, hoor. Dat is wat anders. Dat is lastig. Maar dat het gewoon niet doordrong. Dat de preek als water langs een gladde steen afgleed en het zonnetje kwam erop. En je kan aan die gladde steen niks meer zien. Dat die nat geweest is. Misschien is het zo maandag wel. Niks meer te merken. Dat we in de kerk zijn geweest. Hoe komt dat? Wel, dan sloot de preek niet aan. En deze tekst sluit niet aan op een werelds hart. Deze tekst sluit niet aan. Als we altijd maar bezig zijn hier beneden ons geluk te zoeken. Aangrijpend. Dan sluit de liefelijke prediking van de zaligheid sluit niet aan. Dan verwerpen we daarmee Christus. Dan zijn we als Esau, die het recht van zijn eerste geboorte verkocht voor een schotel linzenmoes. Hè? Dorst. Dat woordje dorst wordt in de Bijbel wel vaker gebruikt voor een geestelijk verlangen naar de Heer. We noemden Psalm 42, kan je Jesaja 55 noemen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Kan de zaligsprekingen noemen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Of Johannes 7, die laatste dag van het loofhuttenfeest, dat de Heer Jezus uitroept met een grote stem. Zo iemand dorst, die komen tot mij en die drinken. En als je de kanttekeningen bij al die teksten erbij pakt en je legt ze naast elkaar, dan zie je dat de kanttekenaren elke keer dezelfde richting opwijzen. Dat zijn mensen. Die zijn ontdekt aan hun ellende. Aan hun verlorenheid voor God. En die hebben leren verlangen naar verzoening. Leren verlangen naar de zaligmaker. En daar dorsten ze naar. Kunnen ze zelf niet pakken. Kunnen ze zelf niet bij. Maar ze dorsten ernaar. Dat beeld wordt in onze tekst genoemd. Dat kan een vraag geven. Want als er in onze tekst staat en die dorst heeft, laat die komen. Opnieuw, dat heilige bevel. Betekent dat dan? Dat als we geen geestelijke dorst hebben, dat we dan niet mogen komen naar de Heere? Iedereen mag komen. Wend u naar mij toe. Word behouden, zegt de Heere, o alle gij einden der aarde. En toch staat het er niet voor niets zo in de tekst. En die dorst heeft, laat die komen. Weet wat de Heere daarmee zegt? Wie geen geestelijke dorst heeft, die heeft helemaal geen belang bij deze boodschap. Dat is wat. Dat is erg. Wie niet ontdekt is aan zijn schuld en verlorenheid, heeft helemaal geen belang bij deze boodschap. Die denkt, het valt nog wel mee, ik ga netjes naar de kerk, ik geef ieder het zijne. En ja, maar ik ben toch niet de slechtste? En die komt niet als schuldenaar tot Christus. Die komt hoogstens om geholpen te worden, maar niet om gered te worden. Voelt u? In Gods woord ligt de vrijheid voor iedereen. Om te komen als de evangelieprediking tot ons komt. Maar onze tekst laat zien. Dit zijn mensen. Waar het aansluiting vindt. En de anderen niet. De beste boodschap. Vindt dan geen aansluiting. De liefelijkste nodiging vindt geen weerklank. Hoe kom ik aan die dorst? Waardoor deze tekst wel weerklank vindt. Hoe kom ik aan die geestelijke dorst? Weet je, vraag eenvoudig aan de Heere. Heere, mag ik u kennen? Mag ik u kennen? Huh? Vraag dat maar elke morgen als je wakker wordt. Het eerste wat je doet. Laat dat maar het laatste zijn wat je 's avonds zegt. Heere, mag ik u kennen? Mag ik u kennen? Want weet je, als dat gebed verhoord wordt en de Heere maakt zichzelf bekend in je leven, dan krijg je op datzelfde ogenblik dorst. Waarom? Dan ga je twee dingen zien die je nog nooit gezien had. Nog nooit echt gezien had. Dan ga je aan de ene kant zien. Wie ben ik tegenover God? Zondaar. Met een schuld. Ik lig verloren. Dat is het ene. Het andere. God laat iets zien van de volheid en de zaligheid die in hem is. We zeggen dan wel plechtig zijn algenoegzaamheid. Alles wat in hem te vinden is. En o, als hij dat bekend maakt in je hart. Dan ga je er zo naar dorsten. Zo naar dorsten. Dan moet je de Heere hebben. De Heere tot je deel. Oh, al zouden ze 1 miljoen aanbieden. Dan zeg je nog, ja, maar ik moet de Heere hebben. Echt hoor. Dan dorst je naar de levende God. En tegelijkertijd voel je dat zo diep in je hart. Maar dat mis ik nu juist. Om eigen schuld. Dan krijg je je leven terug. 18 jaar, 58 jaar, gejaagd naar de dingen van het leven. Dan krijg je je leven terug. Oh, wat ben ik dwaas. Wat ben ik dwaas. Ik heb God altijd maar voor het lest gehouden. Altijd gedacht, komt nog wel een keer, vandaag nog niet. Oh, dat wordt schuld. God beledigd. God beledigd. Oh, dat verdubbelt die dorst naar verzoening met hem. En geen mens kan je helpen. Geen mens kan je helpen. Gelukkig trouwens hoor, als mensen je niet kunnen helpen. Je krijgt een zaligmaker nodig. Om die breuk te helen. Om in die kloof te staan tussen God en tussen mijn ziel. Je gaat dorsten naar de Heere. Dorsten naar de gerechtigheid die in Christus is. En o, als Christus gepredikt wordt, als een volkomen borg en zaligmaker. O, je zou hem zo willen aangrijpen, maar hoe moet dat toch? Je dorst ernaar. Hij wordt onmisbaar. Onmisbaar. Als je op een verjaardag zit en je hebt al 2 keer gedronken. En er wordt voor de 3e keer drinken aangeboden. En je zegt, nou ja, goed, voor de gezelligheid doe ik nog een keertje mee. Maar dorst heb je helemaal niet meer. Maar oh, als je eens een middag werkt in de hete zon, dan heb je dorst. Dorst. Ja, het kan zo zelfs zo zijn dat die beker water, dat een zaak is van leven en dood. Zo uitgedroogd. Weet u, dorst naar Christus. Dat wordt een zaak van leven en dood. Zo ernstig. Zo ernstig. O, als ik hem niet vind. Dan moet ik de eeuwige dood sterven. Als ik hem niet vind. kan ik nooit één andere zaligmaker vinden. Leef dat zo in je hart. Dorst je zo naar de gerechtigheid die in Christus is. Hoor eens wat de tekst zegt. En die dorst heeft, laat hij komen. Weer die gebiedende wijze in de oorspronkelijke taal. Weer dat heilige bevel. En zo prijst Jezus zichzelf aan. En zo wijst hij zichzelf aan. En hij wekt op om zonder uitstel te komen. Want nu is die fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Maar het is diezelfde Jezus die zegt, ik kom haastelijk. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt voor je bekering. Ik ben bang dat er heel wat kerkmensen nog zeeën van tijd hebben voor hun bekering. Tenminste, zo leven ze. Nog zeeën van tijd voor hun bekering. Pas op hoor. Christus zegt, zie, ik kom haastelijk. Er zijn er al wat die te laat zijn begonnen. Te laat. Met dat grote, dat voorname van de waarachtige bekering. Er zijn er al wat. Te laat. Voor eeuwig. Te laat. En daarom, denk niet dat we nog zeeën van tijd hebben. Nu is het er wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Nu predikt Christus zichzelf in zijn overvloedige genade. Nu roept hij op om te komen. Overdenk daarom wat ons gemis is zonder borg. Stel jezelf nergens mee gerust. Troost jezelf nergens mee als het geen Christus is. Laat de breuk maar ontdekt worden. Laat de schuld maar opengelegd worden. Luister maar aandachtig hoe Christus verklaard wordt in alles wat hij heeft. Want dat zijn allemaal middelen waardoor de Heilige Geest leert dorsten naar hem. En die dorst heeft, laat hij komen. Maar als ik nu niet kan, als ik het nu niet weet, als ik nu geen voeten heb om te gaan, als ik geen handen heb om aan te nemen, zit je zo wel eens ongelukkig te luisteren, terwijl je ziel dorst. En toch zo ongelukkig, want ik heb niks, ik kan het niet. En, dan zou je zeggen, dan is het voor mij nog verloren. Als het toch van mijn komen af moest hangen. Hoor eens wat ik in de Bijbel lees. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest werkt, dan werkt hij ook het komen. Het is toch zo gelukkig, hè? Dat het echt het volle werk is van een drie-enige verbondsgod. Want als er nog één nagelschrap tot mijn zaligheid bij moest, die oude uitspraak die christen tegen Hendrik de Kok zei, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Maar daarom is het zo gelukkig. Het is het werk van een drie-enige verbondsgod die komen tot mij. Is dat gebeurd? In uw leven. Daar ben je bij. Echt. Daar ben je bij. Als dat komen tot Jezus. Als dat werkelijkheid mag worden in het leven. Dat kun je nooit vergeten. Toen dat voor het eerst gebeurde. Maar wat gebeurt er dan? Dan verklaart Jezus zichzelf in zijn liefde. In zijn zaligheid. In zijn gepastheid en in zijn gewilligheid. En dat was genoeg. Dat was genoeg. Om alle bezwaren op te lossen. Om alle verhinderingen weg te nemen. En dan mag de ziel zich uitstrekken tot hem. En door Gods geest geleid vluchten ze tot Jezus. En ze hebben hem onuitsprekelijk lief. Daar kunt u het aan herkennen. Dan krijg je hem onuitsprekelijk lief. Want o, hij is alles. Hij is alles. Hij vervult de ziel met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. We gaan samen zingen. Psalm 42, het eerste vers. Tijgend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Derde gedachte, nemen. Want de tekst besluit met nog een oproep. Niet alleen, en die dorst heeft komen, maar ook, en die wil, nemen het water des levens om niet. En ook dat onderstreept. Dat de liefelijke nodiging van het evangelie komt tot allen die het evangelie horen. En tegen iedereen wordt vanavond gezegd, en die wil nemen, weer nemen. Weer diezelfde gebiedende wijs laat hij of zij nemen, hij of zij moet nemen van het water des levens om niet. Dat betekent, als we niet komen, en als we niet nemen, dan willen we het niet. Is dat? Dat zegt de tekst. En die wil laat hij nemen. Wie niet neemt, die wil kennelijk niet. Ja. Ingrijpende boodschap, niet waar? Christus komt in zijn evangelie tot ons. En wat vraagt hij? Wil je het? Wil je het? En die wil. Nemen het water des levens om niet. Misschien dat iemand nu zegt. Nu stelt u het te eenvoudig voor, dominee. Het zou kunnen, maar het staat in de tekst. En die wil. Nemen het water des levens om niet. Of iemand anders zegt, ja, maar dat wil iedereen. Toch? Natuurlijk wil iedereen dat. Niemand wil toch verloren gaan? Want ja, Als je toch nadenkt over leven na dit leven. Dan, ja, dan kun je toch beter naar de hemel gaan dan naar de hel. Dus ja, dan wil ik het toch maar. Echt waar. Ja, maar nu gaat u daaraan twijfelen als ik zeg, ik wil het graag. Nee, ik heb geen behoefte om daaraan te twijfelen. Maar we moeten wel weten wat we zeggen. Ik wil het. Wat Christus zegt is inderdaad heel eenvoudig. Wie wil het? Het water des levens om niet. Ja. Maar waar zit dan de knoop? Die kan op verschillende plekken zitten. Want er staat wel, die nemen het water des levens. Er staat niet, die nemen het water des levens en daarbij de wateren van de wereld. Dat staat er niet. En misschien zijn er wel heel veel mensen die dat zouden willen combineren. God wat, de wereld wat. Om zo te zeggen, via de brede weg naar de hemel. Maar dat kan niet. Dan wil je het niet. Dan wil je het op een andere manier dan de Heere het wil. Want de Heere zegt in zijn woord, wie een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Christus willen volgen en mijn wereldse leven willen vasthouden, dat gaat niet samen. Dan is het ook niet oprecht als ik zeg, ik wil het graag, maar op mijn eigen manier. Dan is het niet oprecht. Dus als er staat, die wil die nemen het water des levens, dan separeert de tekst zelf. Dan laat de tekst het onderscheid zien of ik het inderdaad wil. Dan moet ik me daaraan toetsen. Mag God de hoogste plaats in je leven hebben? Mag die de hoogste plaats in je leven hebben? Nou, daar moest Saulus voor zijn bekering niet aan denken. Pas toen de Heere hem neervelde op de weg naar Damascus, toen pas stelde hij de vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen pas. En voor die tijd dacht hij dat hij het wilde. Op zijn eigen manier. Voelt u? Er is nog iets, waardoor de tekst zelf iets uitlegt over dat willen, zodat we dat willen niet te oppervlakkig uitleggen. Er staat immers, die nemen het water des levens om niet. Om niet. Dat betekent, er is geen prijs. Het is alleen gratis te verkrijgen. En dat is natuurlijk aan de ene kant een bijzonder evangelie. Tegelijkertijd, het is een evangelie dat niets van mij kan gebruiken. Echt, helemaal niets. Moeilijk, hè? Moeilijk. Het kan geen gebed van mij gebruiken, het gaat er niet buitenom. Het kan geen troefheid van mij gebruiken om het water des levens te kopen. Het is echt maar op één manier te verkrijgen. Om niet. Dus als ik iets aan betaalmiddelen meeneem, dan geld ik als de rijke in de lofzang van Maria die ledig wordt weggezonden. Is dat eenvoudig, kinderen des Heren, om alles kwijt te raken? Alles kwijt te raken. Alle schade en drek te achten om de uitnemendheid der kennis van Christus. Nee, dat is niet eenvoudig. Dan moet mijn eigen ik worden ontgrond en afgebroken. Dan moet ik waar worden voor God. Waar worden voor God. Dan blijft er geen lieve zondaar over of een gewillige zondaar op. Nee, dan blijft er een zondaar over. Een zondaar. Dan kun je jezelf niet een paar extra namen geven, maar ik heb, nee, blijft het over. Zondaar voor God. Dat is moeilijk hoor. Dat is echt moeilijk. Maar weet u wat zo gelukkig is? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest weet heel precies aan welke betaalmiddelen om genade te betalen ik nog vastzit. Dat weet hij heel precies. En hij weet ook heel precies hoe hij die af moet pakken. Vraag het maar. Heere, wilt u afpakken wat ik te veel heb? Vraag het maar. Wilt u mij maken wat ik ben? Want we zijn echt verloren zondaren. We zijn het. We hebben geen betaalmiddelen. Maar vraag maar eenvoudig, wilt u het mij maar leren? En ben ik rijk en verrijkt? Maak mij arm. En maak mij dorstend. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Kanttekening zegt, die wil door de genade van de Heilige Geest. En de reformator Boelinger, waar Calvijn ook veel aan te danken had, die zegt, het is niet in onze wil gelegen dat wij zalig worden. De Heere behoudt op grond van zijn welbehagen. En zegt Boelinger erbij, toch behoudt God geen onwilligen, maar gewilligen. Wij ontvangen de wil om tot God te komen. Eenvoudig gezegd, God heeft ook geen slaven in dienst. Die tegen wil en dank achter de Heere getrokken worden. Echt niet waar. Wat zegt Psalm 110? Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Dat nu precies, dat werk van de Heilige Geest, kunt het nog eens doorlezen in Dordtse leerregels 3-4 artikel 11. 3-4 artikel 11. Daar staat het zo, die wil die dood was, die wederspannig was, die niet wilde, wat er dan gebeurt. Dat doet de Heere. Dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk. Oh, kunnen dat nog zo goed herinneren. Die oude weduwe toen ik haar voor het eerst ontmoette, die vertelde dat zo eenvoudig. Een moeder die de Heere vreesde, maar de vader die ging nauwelijks naar de kerk en zij als meisje ging ook niet. En de moeder die vroeg nog aan eens, joh kind, ga nog eens mee. Nee hoor, nee hoor. En dan vertelde ze later, dominee, wat kun je toch brutaal zijn? Maar toen vertelde ze verder, ze vertelde het altijd zo. Ze had een korte termijn geheugen van bijna niks. Ze wist niet meer dat ze het al vaker verteld had, gaf niet, smaakte altijd. Toen vertelde ze het zo. Toen scheurde de Heere mijn leven open. En toen zag ik lig verdoemelijk voor God. En toen ging ze naar de moeder toe. Mama, mag ik met je mee naar de kerk? En oh, die moeder was zo verwonderd. Kind, zei die moeder, toen ik het vroeg wilde je niet. En nu vraag je het zelf. En zo ging ze naar Gods huis. Zo ging ze naar de dominee toe. Mag ik op catechisatie? Meid, zei die dominee, ga me zitten en luisteren. Nou, zegt ze, dat had hij niet twee keer hoeven zeggen. Ik was een en al oor. En zo gaat dat. Dan word je gewillig gemaakt. Dat wordt je beste plek. Gods huis. Op je knieën. De Bijbel. Of bij een kind van God op bezoek. Om te mogen horen. Echt hoor. Dat wordt je beste plek. En allemaal gewillig. Allemaal gewillig. De Heer heeft echt geen slaven in dienst. Dan word je gewillig gemaakt. En die wil, laat hij nemen het water des levens om niet. Dat is zelfs een rivier, zegt Openbaring 22 vers 1. Een rivier. En Openbaring 21 vers 6 spreekt over de fontein van het water des levens om niet. O, wat een overvloed. Wat een overvloed is er in Christus te vinden. De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte, die kan nooit gemeten worden. En als hij vanavond uit het water des levens om niets schenkt, is die overvloed er nog. Al zouden er op deze zondag 10 miljoen mensen hebben mogen drinken uit het water des levens, dan is het nog niets verminderd. Want oh, het is een rivier, het is een fontein en die overvloed, die is er ook vandaag. En zo prijst Christus zichzelf aan. Waarom? Waarom kan hij zeggen om niet? Omdat hij de prijs betaald heeft. Wat kostte het Christus om die wateren des levens om niet gratis uit te delen? Het kostte hem zijn bloed. Het kostte hem zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Maar uit eeuwige liefde wilde hij die prijs betalen. Oh, wat wordt hij toch geëerd. Wat wordt hij geëerd. Als zondaren tot hem vluchten. Wat wordt hij geëerd. Als hij benodigd wordt, aangeroepen wordt, gij zonen Davids, ontfermt u zich over mij? Of blijven we zitten bij die gebroken bakken, waarover de Heere in Jeremia spreekt, die twee boosheden, mij de springader des levens verlaten, gebroken bakken uitgehouwen, die geen water bevat, blijven we daarbij zitten? Blijven we onze dorst lessen door het zoute water van de wereld? Doe dat niet. Je komt er echt eeuwig mee om. Maar bij de Heere is alles te verkrijgen. En in de eeuwige zaligheid zal er geen dorst meer zijn. Maar eeuwige verzadiging van vreugde. Eeuwige dankzegging, eeuwig God groot maken, eeuwig hem danken voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Eindigen wij met dankgebed. God des hemels en der aarde mag dit woord vanavond zijn toegepast. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest, nadat gij weet wat nodig is. Mogen uw naam erkennen voor de hulp die gij schonk in spreken en in luisteren. Willen ieder gedenken, ook in tijdelijke zorg, maar mag de voornaamste zorg maar zijn. Hoe wordt onze ziel gered? En krijgt u de eer in ons leven? Help in alle dingen die deze week wachten. Verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het tweede vers is de slotzang. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Psalm 126, vers 2. ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Zegen.
Zegen.